Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Komt gemeente, zingen wij van Psalm 31 en daarvan het 11e en het 16e vers. Psalm 31, vers 11. Terwijl zij samen zich verbinden, besluiten zij mijn dood, maar Heer, ik vertrouw in nood op u. En het 16e, gij zult uw volk een schuilplaats wezen, gij bergt hen in het licht van het goddelijk aangezicht. Psalm 31, vers 11 en 16. In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen doen wij ook deze middag belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. U vindt onze schriftlezing in Johannes 11, de versen 43 tot en met 57. Johannes 11, vers 43 tot en met 57. In Johannes 11 vanaf vers 43 lezen wij Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. En als hij dit gezegd had, riep hij met grote stem: Lazarus, kom uit. En de gestorvene kwam uit, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken, en zijn aangezicht was omwonden met een zweedoek. Jezus zeide tot hen: Ontbind hem en laat hem henen gaan. Velen dan uit de Joden, die tot Maria gekomen waren en aanschouwd hadden hetgeen Jezus gedaan had, geloofden in hem. Maar sommige van hen gingen tot de Farizeeën en zeiden tot hen hetgeen Jezus gedaan had. De overpriesters dan en de Farizeeën vergaderden de raad en zeiden: Wat zullen wij doen, want deze mens doet vele tekenen. Indien wij hem alzo laten geworden, zij zullen allen in hem geloven, en de Romeinen zullen komen en wegnemen beide onze plaats en volk. En een uit hen, namelijk Caiaphas, die deszelfde jaars hoge priester was, zeide tot hen: Gij verstaat niets, noch overlegt gij dat het ons nut is dat één mens sterve voor het volk en het gehele volk niet verloren ga. En dit zei hij niet uit zichzelf, maar zijn de hoge priester deszelfde jaars profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk. En niet alleen voor dat volk, maar opdat hij ook de kinderen Gods die verstrooid waren tot één zou vergaderen. Van dien dag dan af raadslaagden zij tezamen dat zij hem doden zouden. Jezus dan wandelde niet meer vrijelijk onder de Joden, maar ging vandaar naar het land bij de woestijn, naar de stad genaamd Ephraim, en verkeerde al daar met zijn discipelen. En het Pascha der Joden was nabij, en velen uit dat land gingen op naar Jeruzalem voor het Pascha, opdat zij zichzelf reinigden. Zij zochten dan Jezus en zeiden onder elkander, staande in de tempel: Wat dunkt u? Dunkt u dat hij niet komen zal tot het feest? De overpriesters nu en de Farizeeën hadden een gebod gegeven, dat zo iemand wist waar hij was, hij het zou te kennen geven, opdat zij hem mochten vangen. Tot zover de schriftlezing. Wij willen overgaan tot de bediening van de heilige doop en lezen daartoe het formulier om de heilige doop aan de kleine kinderen der gelovigen te bedienen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zo dat wij in het Rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren, of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijner wederopstanding inlevende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onzer zonden en de dagelijkse vernieuwing onzes levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten. De wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, noch in de zonden blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten aan de verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende in Genesis 17, vers 7, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus in Handelingen 2, vers 39 met deze woorden, want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft, volgens Marcus 10, vers 16. Dewijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn acht zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de dood beduid werd, wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij deze kinderen genadiglijk wilt aanzien, en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden, en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij zijn kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat zij dit leven, het wel toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten, en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik thans de doopouders verzoeken op te staan van hun zitplaatsen en te antwoorden op de volgende vragen. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening van God is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege op de volgende vragen ongeveinsd, dat is met een oprecht hart, antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijke geloof begrepen is, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt niet bekend, de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt, dit kind als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop het antwoord van vader Van Dijken? Van moeder Van Dijken Noordermeer, van vader Fransen, ja, en van moeder Fransen de Wit. Ouders, naar uw eigen ja-woord zegt u vanmiddag dat u uw kind wilt laten dopen, omdat het op het erf van het verbond geboren is. Dat is ten diepste de enige reden waarom alle kinderen gedoopt worden die maar ten doop worden aangeboden, tenminste wanneer zij op dat erf geboren zijn. God wil aan ons en aan ons zaad zijn verbond verzegelen. Hij wil er een waarmerk aan hechten, opdat het voor ons en onze kinderen duidelijk zal zijn dat de kinderen die wij ter leen hebben gekregen, daarom niet van ons zijn, maar van God zijn. Het is helaas in de vertaling van het gebed verloren gegaan, maar in de oorspronkelijke tekst staat dan ook of gij deze uw kinderen genadiglijk wilt aannemen. En dat moet een stempel zetten op de opvoeding. Uw opvoeding mag niet haak staan op het ja-woord wat u vanmiddag voor Gods aangezicht en in het midden van de gemeente gegeven heeft. Ze behoren de Heere toe. En dat betekent dan ook dat wij in onze opvoeding onze kinderen niet iets voor kunnen houden of ergens in groot kunnen brengen wat haak staat op het woord en de wil van God zelf. Dus de Heere zegt vanmiddag, dit kind is van mij. En in uw ja-woord heeft u gezegd, Heere, dit kind behoort u inderdaad toe. En wij weten wat het is om een bloedband te ervaren in je kinderen. Daarom kan het niet anders of er gaat ook een geweldige worsteling aan vooraf om onze kinderen terug te geven in zijn hand. Dat wij voortdurend als ouders zelf vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Ook met betrekking tot ons nageslacht. Geen eigen gekozen wegen, maar voortdurend achteraan komen, lettend op de wil en de wenk van de Heere. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? We hebben het zojuist vanuit het formulier samen gebeden, of de Heere uit zijn grondeloze barmhartigheid deze zijn kinderen genadiglijk wilde aanzien. Ik hoop dat dit gebed alleen maar een verlengde is van uw worsteling. Van uw worsteling die als het goed is begonnen is vanaf het moment dat u wist dat u nieuw leven ontving. Wil uw kinderen aanzien. Wil ze genadiglijk aanzien. Daarmee laten onze vaderen zien dat verbondsautomatisme ten enenmale verderfelijk is en nergens in de Heilige Schrift wordt geleerd. Het is niet zo als ze maar gedoopt zijn dat ze daarom zalig zijn. Of als ze op het erf van het verbond geboren zijn dat ze daarom wel in zullen gaan. Nee, daar zit een ootmoedige smeekbede tussen. Wij hebben het niet verdiend. U kunt het nooit doen om onzentwil. Wilt u ze genadiglijk aanzien en door uw Heilige Geest, uw lieve Zoon Jezus Christus, inlijven. De Heere hangt een zegel aan zijn eigendomsrecht. En nu is dat eigendomsrecht ook tegelijkertijd een genadige belofte. Wij hebben het gelezen in het formulier, dat het een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was. De Heere eist de kinderen voor zichzelf op, maar in de belofte geeft Hij ook alles wat nodig is. Want als ouder kun je soms met je handen in je haar zitten, als je eigen natuur openbaar komt in je kinderen. Hoe moet ik ze ooit tot de Heere brengen? Heere, wilt u dit, uw kind, genadiglijk aanzien? Datzelfde zegel waardoor u uw eigendom claimt, is ook een zegel van uw belofte, van het verbond der genade. En in dat verbond der genade is de gerechtigheid van het geloof. Wat is dat voor een gerechtigheid waar Abraham het over heeft? Dat is de gerechtigheid van Christus. Dat is de gerechtigheid van het kruis, waardoor alleen maar Gods toorn is geblust. Alleen maar door het kruis. Al zijn onze kinderen straks zo welwillend als de rijke jongeling, en al gaat u ze voor als een fariseer, al onderwijst u hen zoals Saulus onderwijs kreeg aan de voeten van Gamaliel, dat kan nooit en te nimmer Gods gramschap blussen. Maar zijn toorn is gestild en zijn gramschap is geblust. En als een vriendelijk ontfermer wil de Heere zijn verbond aangaan met ons nageslacht. En dat alleen maar omwille van Christus. En nu was Abraham een kind van God toen hij dat zegel kreeg, de besnijdenis. Maar de Heere zei dat hij ook aan zijn kinderen datzelfde teken moest geven. Dus zijn kinderen kregen eveneens de belofte, Ismaël en Isaac, van de gerechtigheid van Christus. En van ganser harte hoop ik dat u door het geloof nu de Heere mag manen op die eigen gerechtigheid die Christus heeft aangebracht. En dat u voortdurend mag bedelen: Heere, zie mijn kind toch uit genade aan, omwille van het kruis. Wil uw geest genadiglijk geven, omwille van het kruis. De Heere geven u onafgebroken te zien op dat gezegende kruis dat geplant is, te midden van een ontredderde wereld, voor uzelf en voor uw nageslacht, opdat de grote werken van God ook in uw kind verheerlijkt zal mogen worden. Voed ze op aan de voeten van het kruis. Sta daar niet zoals in een van de evangeliën sta dat sommigen alleen maar stonden te kijken naar het kruis. Maar wees gelovig werkzaam met dat volbrachte werk van de Heere Jezus. En voed uw kinderen voortdurend op met het kruis in het oog en door de geest ook in het hart. Opdat zij van kinds af aan mogen weten en verstaan dat het gaat om die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. We hebben het er samen over gehad. In uw jawoord neemt het u voor uw rekening, zodat straks de predikant die uw kinderen mag onderwijs geven, u erop aan mag spreken als ze hun doop niet verstaan. De God aller genade geeft u de lust, de kracht en de wijsheid om zo uw kinderen tot Jezus te leiden. Terwijl de dopelingen worden binnengebracht, zingen wij samen van Psalm 105, het vijfde vers: God zal zijn waarheid nimmer krenken. En na de bediening van de heilige doop zingen wij staande Psalm 134, vers 3, dat zeer een zegen op u daal. Johannes Jan van Dijken, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Steffert Lodewijk Christiaan Fransen, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Eindigen wij met dankzegging over de bediening van de heilige doop en vragen de Heere tevens zijn zegen over de bediening van zijn woord. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw heilige geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt, en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze kinderen met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzaliglijk opgevoed worden, en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die gij deze kinderen en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon Jezus Christus mitsgades de Heilige Geest, de enige en waarachtige God eeuwiglijk te loven en te prijzen. Heren, zo mogen wij tot u komen in het gebed, nadat u de gemeente heeft willen stichten door middel van de bediening van de heilige doop. Daarin laat u zien dat u uw naam van kind tot kind voortplant en genadig de vergeving van zonden aanbiedt in de belofte van het evangelie. Want daar gaat het om, heren. Heel veel dingen in de kerk zijn door de cultuur bepaald. Heel veel dingen maken wij ook grote zaken van, alsof het de kern van het evangelie betrof. Maar het gaat om de vergeving van zonden. O heren, maak de oude schuldenaar voor u, voor henzelf en voor hun kindje. Opdat zij met al de schuld, ook de erfschuld van hun nageslacht, bij u zullen komen om daar te smeken of u uit grondeloze barmhartigheid genadiglijk wilt vergeven. Wilt u het geloof werken, Heer, of versterken in hun hart en leven, opdat zij het waarachtige dankgebed met hun hart en met hun mond mogen uitspreken, dat gij ons en onze kinderen aangenomen hebt. Want dat is een zaak van geloof. En Heere, dat geloof is een gave van u. O, wilt u dan werken in hun harten, opdat zij gelovig werkzaam mogen zijn met het kruis, Onze vaderen hebben er ons in onderwezen. Het gaat erom dat onze kinderen op mogen wassen en toe mogen nemen in de genade en in de kennis van de Heer Jezus Christus. O, daar staat onze tijd en ook heel veel opvoedingen staan schrijdend tegenover dit gedeelte. Waar het in de opvoeding helemaal niet gaat om meerdere kennis van de Heer Jezus. Om daarin op te mogen wassen. Maar dat het heel vaak juist van Christus afleidt. Het zij in een wettische opvoeding, het zij in een opvoeding waar meer gelongd wordt naar de wereld dan naar uw dienst. Heere, wilt u geven dat deze ouders zelf uit de vrijheid mogen leven, opdat zij hun kinderen ook zullen wijzen op uw belofte. Wij liggen midden in de dood, wij zijn aan de verdoemenis zelf onderworpen. Maar u gaf, te midden van al die nood en dood, dat genadige kruis, die genadige belofte van het evangelie. U riep Adam, u riep Eva, u riep door de eeuwen heen, u vergadert zich een volk. En u heeft u beloofd dat u de God wilde zijn, ook van deze kinderen. O, als wij zien op de tijd, dan moeten we het uitroepen, o God, wat moet er van worden? Want het lijkt wel alsof er geen dam meer bestaat tegen de vloedgolf van de zonde. Maar Heere, u bent veel sterker dan het geweld van de zonde. En wij bidden u, wilt u ze reinigen door het bloed van de Heer Jezus? Wilt u ze heiligen door datzelfde bloed, door de kracht van uw geest? Dan alleen zullen zij in alle godzaligheid en eerbaarheid wandelen. Uw naam ter eer. Heere, gedenk allen die lang geleden misschien stonden bij de doopvond of nog korter geleden. En wie de opvoeding aanklaagt, wil geschenken, o Heere, dat ook zij gelovig mogen zien op de betekenende zaak van het water dat wij vanmiddag hebben gezien. Dat wij het niet van ons zullen verwachten, maar dat juist alle nood, alle schuld ons uit zal drijven naar u. Heb dank dat wij zo vanmiddag opnieuw het teken en zegel van uw genadeverbond mochten zien. U wilt daarmee betonen dat u die getrouwe verbondsgod bent. Aan onze kant scheelt er heel veel aan. Wij feilen dikwijls, wij zijn ontrouw, maar gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heere. En wij bidden u, wil gij dan uw gunst genadiglijk betonen in ons aller hart en leven. Zegen de kerk, Heere, wereldwijd, waar ze vervolgd wordt om uw naams wil, waar de kerk nog jong is op de zendingsvelden. Wij gedenken aan uw bondsvolk Israël. Zegen ook het onderwijs dat gegeven mag worden tot opleiding van dienaren van het woord. Laat het mogen zijn, Heere, naar uw woord, ook in alle godzaligheid. Gedenk de overheid, land en volk, onze geëerbiedigde vorstin en haar huis. Heere, o, wij zijn zo diep in verval, zo ver weggezonken door zonden en ongerechtigheden. Wil gij nog uit genade aanzien in de Zoon van uw eeuwige liefde. Wees ook deze middag onder ons, Heere. Wil alle hindernissen wegnemen als uw woord mag uitgaan. Mag dan de loop van uw woord onze harten raken, Heere, opdat wij ondersteboven gaan, opdat wij onderuit zullen gaan, opdat wij het van u zullen verliezen. Geef, Heere, dat wij vanmiddag zullen verstaan dat alleen de gerechtigheid van Christus redt van de dood en dat het o zo noodzakelijk is om door het geloof te delen in de kruisverdiensten van Christus. Wil ons dan genadig een zegen bereiden, Heere, uw naam verheerlijken en groot maken. Wij bidden het u om Jezus wil. Amen. Wij zingen ter voorbereiding op de prediking van Psalm 69, het tweede en het vierde vers. Men telt veel eer de haren van mijn hoofd dan hen die mij toch zonder oorzaak haten. Men zoekt mijn dood, geen onschuld kan mij baten. En ook het vierde vers, mijn broederen ben ik vreemd door elk onteerd en onbekend de zonen mijner moeder. Ik vind onder hen nog schutsheer, nog behoeder. Psalm 69, vers 2 en 4. Thank you. Met de hulp des Heren willen wij vanmiddag stilstaan bij het 50ste vers uit Johannes 11. Johannes 11 en daarvan vers 50. Daar lezen wij onze tekstwoorden als volgt. Gij overlegt niet dat het ons nut is dat één mens sterve voor het volk en het gehele volk niet verloren ga. Tot zover. Naar aanleiding van onze tekstwoorden willen wij stilstaan bij een drietal gedachten. In de eerste plaats letten wij op de profetie van Caiaphas. In de tweede plaats op één mens voor het volk. En in de derde plaats op de reikwijdte van de verzoening. De profetie van Caiaphas, één mens voor het volk en de reikwijdte van de verzoening. Gemeente Lazarus, de broer van Martha en Maria, is opgewekt. Opgewekt uit de doden. Nog nooit was er zo'n wonder in Israël gebeurd. Jazeker, de Heere Jezus had het dochtertje van Jairus en de jongeling van Nain ook opgewekt. Maar Lazarus lag al 4 dagen in het graf. Lazarus was al aan het ontbinden. Maar de Heer Jezus had gezegd, haal die steen maar weg. Er was protest gekomen. De zusters hadden het er tegen ingebracht, dat hij al 4 dagen in het graf lag. Dat kon u niet meer. Maar de Heer Jezus zegt, haal de steen maar weg. En dat gebeurde. En toen sprak de Heer met een grote stem, Lazarus, kom uit. En het gebeurde. Lazarus kwam uit. Aan handen en voeten gebonden. Een zweedoek om zijn hoofd. Dat wil zeggen, naar Joods gebruik was hij begraven. En zo kwam hij uit dat graf. Met alle tekenen van de dood om zich. En zo gaat dat geestelijk ook. De Heere Jezus roept dode zondaren, dode zondaren. Kijk, daarom moeten wij in de opvoeding maar geen aansluiting zoeken bij onze kinderen, want onze kinderen zijn dood in zonden en in misdaden. Wij moeten niet menen dat er ook wel één van onze kinderen bij zal zijn, die misschien wat meer belangstelling heeft voor het woord, maar daarom geestelijk leven zou kennen. Nee, ze zijn dood. Net als Lazarus. En dat kan je aanvechten. Dat je het soms uitroept, Heere Jezus, ze liggen al 4 dagen, al 4 jaar, al 14 jaar in het graf. Ze rieken al naar de zonde. Toch? Maar de Heere Jezus zegt, doe die steen maar weg. Die steen van onze jamaars. Waarom het niet zou kunnen. En dan spreekt hij slechts 1 woord. Lazarus, kom uit. Hoort u het? Doden worden levend. Niet mensen die in een soort slaapdoodtoestand zijn. Niet mensen die comateus zijn. Doden worden levend. En zullen horen de stem van de levende God. Dus nog in ons, nog in onze kinderen, is er een soort tussentoestand. Die hebben wij wel graag. Die hebben wij wel heel graag. Dat wij een beetje godsdienstig zijn en dat wij dan menen dat de Heere de rest doet. Nee, Lazarus lag al 4 dagen in het graf. En de dode Lazarus hoorde de stem van de levende God. Zo moeten wij het in de opvoeding ook doen. Bevelenderwijs. Wij moeten niet vragen of onze kinderen misschien belangstelling zouden hebben voor. Maar wij moeten bevelenderwijs zeggen, bekeer je me jongen. Vlucht tot Christus, mijn meisje. Doden zullen horen de stem van de levende God. Kunnen ze dat? Op het woord wel. Lazarus kon niet zelf uit dat graf komen. Hij was helemaal ingewikkeld. Hij was dood. Hij was gestorven. Maar op het woord kon het wel. En daarom moeten wij niets anders doen dan het machtswoord van Christus werpen in onze opvoeding. In de opvoeding van onze kinderen. En dan staat er nog iets. Dan geeft de Heer Jezus een bevel en hij zegt tegen die omstanders, dan moet je al die grafdoeken eraf halen. Die nog met de dood te maken hebben. Nou, wij moeten ze er dus niet om gaan winden. Dat doen we vaak. Als onze kinderen zeggen, ja, ik heb een nieuw hart. Dan gaan wij de grafdoeken erom winden. Zeggen, ja, maar jongen, dat gaat zomaar niet. Daar moet wel wat voor gebeuren, hoor. Er moet plaats voor gemaakt worden. We winden de grafdoeken, de dood eromheen. Maar de Heer Jezus zegt, de doeken moeten eraf. De doeken moeten eraf. Want het leven ligt in Christus alleen. En er moet alles wat Christus niet is, eraf. Want ze zijn door het woord levend gemaakt. En daarom mag er in de opvoeding niets meer zijn dan het woord. Dan het naakte woord alleen. Niet het woord en de traditie, dat is rooms. Maar het woord alleen. Want door het woord wederbaart God zondaren. En door datzelfde woord leidt hij zondaren op de weg naar het eeuwige leven. Pas op, ouders, dat wij niet een hindernis zijn om ons kind te laten komen tot Jezus. Door die grafdoeken eromheen te winden, in plaats van dat wij de opvoeding staak verstaan om die doeken eraf te halen. Zo zegt de Heer het. We hebben een machtige belofte gekregen in de heilige doop, die moet je niet inwikkelen. Gewoon laten staan. Zoals de Heere die belofte gegeven heeft. En de kinderen al jong wijzen op de werken van God alleen. Nou, dat gaat als een lopend vuurtje door het land. Dat kun je begrijpen. Iemand die 4 dagen in het graf lag en die opgewekt is. Sommigen staat er geloofden in hem. Het is voor sommigen de genadeslag geweest. Als één iemand uit de doden kan opwekken, dan moet hij wel de beloofde Messias zijn. Maar anderen zijn heen gegaan naar de oversten van het volk en ze hebben verteld wat er is gebeurd en wat de uitwerking was van het ontzaglijke wonder. En dan roepen de overpriesters en de fariseeën het Sanhedrin bij elkaar. En ze zeggen, wat moeten we doen? Want dit gaat de verkeerde kant op. Die Jezus van Nazareth, die krijgt het hele volk achter zich. Door al die wonderen en die tekenen weet hij de mensen in te kapselen. Wij verliezen de greep op het volk. En ze gaan achter die Jezus aan. Het Sanhedrin wordt bij elkaar geroepen. Treurig. Treurig. Ze willen de Heer Jezus doden. Die wonderen kunnen zij niet teniet maken. Die zijn gebeurd ten aanschouwen van het volk. En daarom proberen zij de Heer Jezus te doden. Hoe treurig is de menselijke natuur. Dat er een groot wonder verricht is. Willen zij de heerlijkheid van de goddelijke natuur in de Heer Jezus ontkennen. Verdoezelen. En dat zijn nog wel de vrome fariseeërs. De rechtzinnigen, de oversten van het volk, dat is toch aangrijpend? Dat moet je niet doen. Ook niet in de opvoeding. Wij moeten onze kinderen de grote daden van God vertellen. Wij moeten ze vertellen hoe gewillig hij is om zondaren zalig te maken. En als dan je jongetje straks een keer uit bed komt en zegt, papa, mama, zou het voor mij kunnen? Dan moet je ruimschoots zeggen, ja, mijn jongen. Want de Heer Jezus is gewillig om zondaren zalig te maken. Maar niet als het Sanhedrin bij elkaar komen. Dat doen we zo vaak als ouders. Zeg, hoe moet je je kind aan u in opvoeden? We leren toch geen verbondsautomatisme dat ze zomaar zalig kunnen worden. Het gedichtsel van Smensen hart is boos. Ten allen tijden al geweest. Ook uw, ook mijn hart. Maar wij worden geroepen om de heerlijkheid van Christus aan onze kinderen te vertellen. Dat hij God is en mens in één persoon. Dat hij als mens geleden heeft, maar dat hij naar zijn godheid zo machtig is om een dode hartje levend te maken. Om een vuile hartje rein te maken. Hé, moeder, weet uw kind dat de Heer Jezus 2 naturen heeft? En weet uw kind wat dat betekent?
Dat hij daarom met zijn beide naturen instaat, tussen God en tussen uw kind in. Niet om te verderven, maar om te behouden. Dat moet je niet zeggen, veel te moeilijk voor die kinderen. Als ze 5, 6, 7 jaar zijn, dan moeten ze het weten. Ga maar om tafel zitten, ouders. En overdenk maar, en overleg maar, hoe kan ik mijn kind toch onderwijzen in de leer die naar de godzaligheid is? Vertel ze maar van de wonderen, van de Allerhoogste. Daar zitten ze het Sanhedrin, bij elkaar. Hoe moeten zij Jezus doden? Hoe krijgen ze die valse profeet uit Nazareth weg? Hoe kunnen ze het volk aan zijn invloed onttrekken? En dan staat Caiaphas op, de Sadduceer, de vrijzinnige zouden wij zeggen, die totaal nergens om geeft, die water bij de wijn doet, die het niet uitmaakt wat er geleerd wordt, als hij maar op de stoel zit van hoge priester. Hij grijpt in met een zekere ironie, zoals dat in de grondtekst ook doorklinkt. Hij zegt, gij overleg niet dat het ons nut is dat één mens sterven voor het volk en het gehele volk niet verloren gaat. Als voorzitter van deze vergadering zegt, houd op mannen met uw rechtzinnige redeneer. Er moet ingegrepen worden, één moet sterven, opdat het hele volk niet verloren gaat. Daar zijn ze het over eens. De vrijende rechtzinnigen. Jezus moet eruit. Dat is nog zo. De uitersten raken elkaar. Als je een linkse dominee en een hele rechtse hoort. Jezus moet eruit. Dat is de profetie van Caiaphas. Hij zegt het is nuttig dat één mens sterven voor het volk. Waarom? Ja, zegt dat Sanhedrin met elkaar, er zal straks oproer komen en Jezus krijgt straks al die volgelingen achter ons. En dan grijpen straks de Romeinen in, dat gaat niet goed. Ten diepste dat staat er ook, is het om hun eigen stoel. Dat hun eigen macht terzijde geschoven zal worden en dat zij straks afgezet zullen worden. Maar als argument voeren ze aan dat straks de Romeinen zullen ingrijpen en dat dan misschien wel velen onder het volk gedood zullen worden. Ze doen net alsof ze van het volk houden. Ze hoort het wel. De overheid hoort van haar onderdanen te houden en het welzijn ervoor te zoeken. Maar het was leugen, het was bedrog. En de geschiedenis heeft ons geleerd dat het omgekeerde is gebeurd. Jezus is gestorven aan het kruis. Zij zijn blijven zitten op hun stoelen. En toch is de tempel verwoest. Bloedig is het Joodse volk uiteen gedreven. Caiaphas, hij profeteert. Hij doet een profetische uitspraak. Nuttig dat één mens sterft voor het volk. Was Caiaphas geïnspireerd door de geest? Was Caiaphas een kind van God? Dat hij zomaar zo'n uitspraak kon doen? Werd hij door de geest geleid en zag hij in deze Jezus, het lam van God dat de zonden der wereld wegneemt? Gingen zijn ogen ineens open en zag hij in Jezus de beloofde Messias? Gingen de schriften van het Oude Testament voor hem open en zag hij in Jezus de vervuller? En dat hij toen zei, o mensen, houd op, dit is Jezus, de lang beloofde Messias. Nee, totaal niet. Hij zag helemaal niets in deze Jezus dan een gevaar voor zijn eigen positie. En toch, hij werd wel verlicht door de Heilige Geest. Niet geïnspireerd, maar wel verlicht door de Geest. Hij sprak deze profetie uit omdat de Heilige Geest zijn tong als een instrument gebruikte. Dat doet de Heilige Geest wel vaker. Dat hij goddeloze mensen gebruikt om waarheden te laten verkondigen, terwijl ze er zelf nog buiten staan. Het kan zijn dat je inzicht krijgt in de waarheid, maar het wil nog niet zeggen dat je ook deel hebt aan dat leven. Dat je ook deel hebt aan de Heere Jezus. Hij wordt hier alleen maar gebruikt, want er staat in vers 51, en dit zei hij niet uit zichzelf, maar hij was hoge priester in datzelfde jaar. En hij profeteerde dat Jezus sterven zou voor het volk. Met zijn uitspraak bedoelde hij heel wat anders. Hij zei hij beter Jezus dood, dan dat wij het volk aan onze macht ontrokken zien. Maar de Heilige Geest bedoelde inderdaad één in de plaats van velen. Dat bedoelde de Heilige Geest. Eén zou aan het kruis gaan sterven, opdat er een schare zou zalig worden die niemand tellen kan. God gebruikt hem. Caïphas profeteert hier over het verzoeningswerk, over het plaatsvervangende werk van de Heere Jezus. Maar hij heeft er zelf geen behoefte aan. Wat kunnen wij daaruit leren? Wel, in de eerste plaats kunnen goddeloze mensen de waarheid zeggen en kinderen van God kunnen liegen. Wij moeten nooit zomaar klakkeloos wat aannemen. Goddeloze mensen kunnen de waarheid zeggen. Je hebt het wel eens dat soms mensen naar een rouwdienst gaan en zeggen, hoor, die dominee gaat voor niks waard. En dan willen ze niet eens luisteren. En als er een eigen dominee er staat, ja, dan is het allemaal per definitie waar. Maar wij leren vanmiddag hier uit de schrift dat goddeloze mensen de waarheid kunnen zeggen. Heeft Bileam niet de waarheid gesproken? En loog Petrus niet? En Abraham, de vader aller gelovigen, die heeft ook gelogen. Wat betekent dat? Dat wij altijd het woord dat gesproken wordt moeten toetsen aan het woord van God. Altijd. Als dat woord van God tot ons komt, dan is het de Heere zelf die spreekt. En dan maakt het nog niet eens uit welke mond dat woord komt. Dus dat is het eerste. Een goddeloze kan de waarheid spreken. En een kind van God kan liegen. Want het gaat er niet om wie het zegt. Maar het gaat er om wat er gezegd wordt. Er is nog iets aangrijpends. Nog iets. En dat is dat wij als ouders misschien wel de waarheid kunnen doorgeven aan onze kinderen. Terwijl we er zelf buiten staan. Buiten staan. Is dat niet aangrijpend? Caïphas spreekt op een ironische wijze over het plaatsvervangende lijden en sterven. En dat doet hij eigenlijk met een minachtende blik naar die rechtzinnige Farizeeën. Hij als Sadduceeër weet er wel raad mee met deze vergadering. Hij spreekt een waarheid uit, maar hij staat er zelf buiten. Nou, weet u waarom er zoveel kinderen gewoon afhaken? Omdat mensen en ouders alleen maar waarheden doorgeven, meer niet. Het is allemaal wel waar wat ze zeggen, maar het hart ontbreekt. De kinderen hebben nog nooit in het hart gezien. Vader en moeder hebben nog nooit verteld hoe ze zaligheid hebben gezien in die ene die plaats maakte voor velen. En dan niet alleen voor velen, maar ook voor mijzelf. Dat is toch aangrijpend. Dat we waarheden kunnen zeggen, maar dat is geen kenmerk van genade. De waarheid zeggen en doorgeven is geen kenmerk van nieuw leven. Al voed je je kinderen op in de waarheid, al wil je ervoor gaan in de waarheid, dat is nog niet gezegd dat je deel hebt aan de waarheid. En daar zijn onze kinderen om verlegen. Dat ze vader en moeder zien worstelen met de waarheid. En dat de tranen over hun wangen wiggelen. O mijn jongen, er is er één geweest die stierf voor velen. En door genade mijn meisje mag ik weten dat ik voor Christus rekening lig. En dan gun ik het je ook, moeders. Vaders, voed u zo uw kinderen op. Of bent u net als een Caïphas? Gewoon hard, koud, onbewogen. Of misschien nog wel een traan, een meewaardige glimlach. Het hoort erbij. Het is onze traditie, mijn jongen. Dat doen we nou eenmaal zo. Ja, maar papa, wie is de Heere Jezus dan voor u? Dat weet ik niet, jongen. Ik sta er buiten, maar toch. Caïphas, hij lastert. En hij profeteert tegelijk. Hij staat er buiten. Hij wordt door God gebruikt als een instrument. Moet dat nou zo, ouders? Dat straks je kind zalig wordt en de hemel ingaat. En dat je kind zegt, dankzij de opvoeding van mijn vader en moeder, dat heeft de Heilige Geest willen gebruiken. En toch een eeuwige scheiding. Dat is toch aangrijpend? Dat je niet verder kwam dan een Caïphas. Onze tweede gedachte. Eén mens voor het volk. Gij overlegt niet dat het ons nut is, zegt Caïphas. Dat één mens sterft voor het volk. Eén voor anderen. Eén in de plaats van een heel volk. Dan hoeft dat hele volk niet te lijden en te sterven. Dan hoeven al die mensen niet aan het kruis. Dan hoeven al die mensen de toren van God niet weg te dragen. Eén, dat is nuttig. Het is nuttig voor ons dat één aan het kruis de toren van God wegdraagt. Opdat niet het hele volk ten onder gaat. Zo rekent God. Zo rekent God. Eén in de plaats van allen of velen. Kijk maar naar de eerste Adam. Adam vertegenwoordigde het hele menselijke geslacht. Ook u en mij vanmiddag. Toen Adam daar stond in het paradijs en hij gehoorzaam was, toen deed hij dat ook voor u en voor mij. Maar toen hij viel, toen viel hij ook voor u en mij. Hij stortte zichzelf en al zijn nakomelingen in de eeuwige rampzaligheid. Toen hij zijn hand uitstrekte om de verboden vrucht te nemen uit de hand van zijn vrouw. Toen strekten u en ik onze hand uit. Zo zegt God het. En dan moeten wij onze mond houden en zeggen, ja, maar zo wil ik het niet. Zo zegt God het in zijn woord. Zegt Adam, je staat in de plaats van die duizenden, van die miljoenen, van die miljarden nakomelingen. En jouw daad wordt toegerekend voor al die anderen. Dus wat voor kind heb je nu ontvangen, ouders? Eén die greep naar de verboden vrucht. Een kind met een hart dat ongehoorzaam is. Zo rekent God het toe. Zo ziet God uw en mijn kinderen. Als ze geboren worden en ons hart vertederd wordt. En wij verblijd zijn dat we nieuw leven uit Gods hand hebben ontvangen. Dan zijn er twee goddelijke ogen die zeggen schuldig, schuldig mijn jongen, schuldig voor God. De eerste Adam bracht de dood, het oordeel en de schuld in de wereld. Maar God gaf een tweede Adam, o wonder van genade, de Heer Jezus Christus. En die bracht genade, leven en vrede. Nooit staan die twee voor zichzelf. De eerste Adam niet en de tweede Adam ook niet. Nooit zijn ze zonder nakomelingen. Alles wat zij doen, dat doen zij in de plaats van. Zij vertegenwoordigen door plaatsvervanging. Nou, zo is dat ook met de Heere Jezus. De tweede Adam, toen hij gekomen is naar deze aarde, toen vertegenwoordigde hij zondaren. Zondaren. De Heer Jezus is één geworden met zondaren, zoals Lazarus, die al rieken vanwege de zonde, die stinken vanwege de goddeloosheid, die onheilig zijn in de ogen van God. De Heer Jezus wilde één worden met zondaren. Lees u maar in Romeinen 8. Hij is gekomen in de gelijkmaking van het zondige vlees. Van het zondige vlees. Toen hij geboren werd, toen nam als het ware God de hele ballast van het zondige vlees van de uitverkorenen. En legde dat op zijn schouders. De Heer Jezus is nooit alleen geweest. Nooit. Vanaf het moment van de ontvangenis tot op de dag van vandaag is hij nooit zonder zijn volk. Hoor je dat? Want dat is nou de boodschap van het evangelie. Jezus is nooit zonder zijn volk geweest. Wat betekent dat? Wel, toen hij stierf aan het kruis, toen hij de schuld betaalde, toen nam hij zijn volk mee de dood in. Wat betekent dat dan? Wel, toen heeft hij reeds betaald voor Luther, die honderden jaren later geboren werd. En Luther heeft toen ook betaald, toen de Heere Jezus stierf. Aan het kruis. En toen de Heere Jezus in het graf gelegd werd en opgewekt werd, toen was hij niet zonder zijn volk. Maar toen werd heel zijn volk in het graf gelegd en ten derde dagen opgewekt, van schuld ontslagen. Dus Luther was van schuld ontslagen. Zoveel honderd jaar later geboren. Omdat de Heer Jezus nooit zonder zijn volk is geweest. Dat is nou het geheim van het in Christus zijn. Dat wij mee hebben geleden. Ik bedoel dat niet in de zin van dat we mee hebben gedaan. Maar dat we meegenomen zijn zijn lijden in. Zijn dood in. Maar ook mee opgestaan en opgevaren. Om te zitten aan de rechterhand van zijn Vader. Eén voor het volk. Zo ziet God het. Dat is het geheim van het evangelie. Toen Adam viel, toen viel het hele menselijke geslacht. Toen Adam zei nee, Heere, toen zeiden wij allen nee, Heere. En toen Christus stierf, toen stierf hij voor zijn ganse volk. Eén voor het volk. Nou wees maar eerlijk, nou komt de protest van binnen. Maar dat is onaanvaardbaar. In de 21ste eeuw. En trouwens niet alleen in deze eeuw, maar voor alle mensen, op alle tijden en alle plaatsen, onaanvaardbaar. Want wij zeggen, schuld is iets van jezelf. Ik hoef vanmiddag geen slecht geweten te hebben, omdat een verre voorvader iets gedaan heeft wat God niet aanstond. Ik wil alleen maar aangesproken worden op mijn eigen daden. Nee, zegt de Heer. Je wordt inderdaad aangesproken op je eigen daden. Maar ik reken Adams daad toe, alsof het je eigen daad was. Nee, het was je eigen daad. Eén voor het volk. Onaanvaardbaar. Nee, de moderne mens wil die gedachte niet aangewreven hebben. Dan prikkelt alles van binnen. Het is niet eerlijk, zeggen wij dan. Naar ons rechtvaardigheidsbegrip moet God dan maar buigen. En weet u wat nog erger is? De moderne mens en de vrijzinnigheid in de theologie, die zegt eigenlijk, die zondeval, dat was niet een ramp voor het hele geslacht. Maar dat is juist een vrijheid geworden. Een belangrijke stap tot vrijheid, om ons te kunnen onttrekken aan het oog van God. Want Adam, die werd altijd maar bekeken door God. Hij kon niet anders doen dan gehoorzaam zijn. Nee, dat is niet waar. Dat is niet waar. Die zogenaamde vrijheid van de moderne mens, dat is losbandigheid van God. Ik laat mij niet binden aan het woord van God. Ik laat mij niet gezeggen door die leer van de toerekening. Zo niet. Ieder mens staat voor zijn eigen daden. Oh ja? Dan kun je ook niet zalig worden. Dan kun je ook niet zalig worden. Want de leer van de toerekening veroordeelt ons in Adam. Maar de leer van de toerekening van Christus gerechtigheid is de enige deur tot het eeuwige leven. Dus in Adam verloren, het ganse menselijke geslacht verdoemelijk voor God. Maar in Christus wordt de deur opengezet. Eén voor het volk. Nee, zegt Pelagius. Zo is het niet. Elk kind dat ter wereld komt, komt ter wereld zoals Adam voor de val, zonder zonde en met een vrije wil. Ja, zo geloven wij het eigenlijk ook. Want anders dan hadden we geweend bij de geboorte van ons kind. Dan hadden we het gevoeld, oh, onder de toren van God. God rekent dat pasgeboren jongetje toe, de daad die Adam heeft gedaan. Dan krijg je zielen benauwd vanwege de ziel van je kind. Wij doen eigenlijk net als Pelagius. Natuurlijk zeggen we dat niet hardop, maar we zijn reformatorisch. En we willen niet remonstrant zijn zoals Pelagius dat was. Maar eigenlijk zeggen we dat ons kind ook een vrije wil heeft. En onze opvoeding kleden we in met betrekking tot die vrije wil. Nee. Daarom heb ik in het begin gezegd, niet weer van die grafdoeken erom. Maar ons dode, geestelijk dode kind, alleen maar wijzen op het lam van God. Er is geen aansluiting. Deze leer sluit niet aan bij ons en bij onze kinderen. Ze zijn niet zoals Adam voor de val. Ze kunnen niet meer vrijwillig kiezen voor of tegen. Ze hebben in Adam tegen God gekozen. En dat komt makkelijk openbaar. Dat komt makkelijk openbaar. De dingen van de wereld, daar willen ze wel naartoe. Maar naar de kerk en het onderwijs vanuit het woord, daar komt het verzet openbaar tegen God en tegen zijn gezalfde. Maar dan stel nog eens voor dat het waar was wat Pelagius leerde. Waarom moest Christus dan nog sterven? En konden ze toch zelf wel kiezen voor God? En konden ze toch zelf wel hun goede daden doen? De leer van Pelagius leidt. Ja, waar leidt dat toe? De leer van Pelagius. Nou, tot allemaal vrome mensen. Tot allemaal keurige mensen. Als wij de leer van Pelagius doortrekken, dan krijg je allemaal van die ernstige, rijke jongelingen. Maar die op het cruciale moment afhaken. En wat is dan het cruciale? Het kruismoment. Dat is de gekruisigde. Dat is de Heere Jezus Christus. En wat zien we dat gebeuren in onze kerken, waar de gekruisigde Christus uit de prediking is gehaald. Wat zien wij dat in de opvoeding van onze gezinnen, dat de gekruisigde Christus uit onze gezinnen is weggenomen, zoals Pelagius de Heere Jezus overbodig heeft gemaakt. Wat zijn ouders al blij dat hun kinderen meegaan naar de kerk. En dat het in het uitwendige allemaal in orde is. Maar waar is het kruis, vaders en moeders? In uw eigen leven en in onze gezinnen. Want het gaat er niet om dat onze gemeenten eruit zien. Keurig netjes aan de buitenkant. Dat is moralisme. Kleinburgerlijk wil ik het zelfs wel noemen. Maar het gaat erom dat ellendige dode zondaren leren leven uit het kruis van Christus. Eén voor het volk. Of als wij niet zuiver zijn in de eerste Adam, dan zijn we ook niet zuiver in de tweede. De eerste Adam, dat is dood. Dood. En de tweede Adam, dat is het leven. Verwacht daarom in uw kinderen niets. Want dan vermengt u wet en evangelie met elkaar. Alsof uw kind nog belangstelling zou hebben voor de gekruisigde. Dat hebben ze niet. Maar onze dode kinderen wijzen wij op het kruis. Omdat we weten dat het machtswoord van de Heere Jezus nog steeds dode zondaren kan levend maken. Lazarus, kom uit. Dat is de opvoeding. De ware christelijke opvoeding. Dat we uitkomen bij die tweede Adam. Vanwege de gehoorzaamheid van Christus kan God gerechtigheid, vrede en eeuwige leven geven aan onze kinderen. Hoor je het? Alleen daarom. Wij eindigen onze gebeden met om Jezus wil. Maar wij moeten ermee beginnen. Het moet de grond zijn waarom we knielen. Het moet de grond zijn waarom wij voor Gods aangezicht durven te verschijnen. En als ik zeg vanmiddag het moet de grond zijn, dan bedoel ik dat we alleen maar door het geloof kunnen worstelen om de zaligheid van ons kind. De rest is alleen maar Pelagius. De rest is alleen maar vroomheid aan de buitenkant. Maar door het geloof zal de gelovige ouder vluchten tot dat gezegende kruis. En de Heer manen op zijn eigen woord en op zijn eigen belofte. U kunt het niet doen, Heer, om onzentwil. Maar ik kom met die gerechtigheid. Hoe kom ik daaraan? Gekregen in de belofte van u ontvangen, Heer. Het bloed van de Heer Jezus, waarin het water van de doop wijst. Dat is het grote voorrecht van de christenkinderen. Christus, die plaatsvervangend de zonden verzoende en de straf heeft gedragen. Daarom alleen kan God onze kinderen aanzien. Daarom alleen. De tweede Adam, hij betaalde. Hij betaalde. En alleen door dat kruis wordt de mogelijkheid van zalig worden ook werkelijkheid. Wij kunnen alleen maar door het geloof dat kruis omhelzen. Maar voor wie geldt dat dan? Onze derde gedachte. De rijkwijde van de verzoening. Wees maar niet bang hoor. Ik heb nog helemaal niet in de preek gezegd dat we allemaal zalig worden. Nou, allemaal kinderen van het verbond zijn, heb ik helemaal nog niks van het gezegd. Caiaphas zegt, het is nuttig dat één mens sterve voor het volk. Wie is dat? Voor wie geldt dan dat offer van de Heere Jezus? Voor wie stierf de Heere Jezus aan het kruis? Nou, zegt Karl Barth, een goddeloos Zwitsers theoloog, die een geweldige invloed heeft uitgeoefend. Hij zegt, vertel de hele wereld maar dat het in orde is. Dat ze verzoend zijn. Nee, dat vertellen we de hele wereld niet. Wij vertellen wel de hele wereld dat God verzoend is door het kruis. En dat daarom de mogelijkheid van verzoening tot ons komt. Dat wij niet hoeven te wanhopen ziende op het boze hart van ons en onze kinderen. Voor het volk. Wat zegt Paulus later in Korinthe? Hij zegt, God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Hoort u het? Dus dat volk van Caiaphas is hetzelfde als de wereld uit 2 Korinthe 5. En wat bedoelen wij dan met die wereld? Alle mensen. Nee. Dat Griekse woordje kosmos, dat betekent het geheel. En daarmee wil de Heilige Geest ons leren dat de verzoening, dat het bloed van Christus de afmeting heeft van de hele wereld. Dat betekent dat het bloed van Christus genoeg is voor al die miljarden mensen. Het is genoeg voor al die miljarden mensen. Als nu alleen Adam zalig geworden was, zou dan de Heer Jezus minder hebben hoeven te lijden en te sterven? Nee. Als alleen Adam zalig zou zijn geworden, dan had de Heer Jezus hetzelfde moeten lijden en sterven. Maar nu er een schare zalig wordt die niemand tellen kan, nu hoeft de Heer Jezus niet extra te lijden en te sterven. Het is dus niet zo, gemeente, dat in 2005 het bloed op is. Maar er is nog genoeg bloed voor de zonden van de gehele wereld. Er hoeft geen zondaar te groot vanmiddag te wanhopen aan de toereikendheid van het bloed van de Heer Jezus. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenen. Dus dat is het eerste. Er hoeft niet meer geleden te worden. Het is nut dat er één sterft. En dan zou de hele wereld zalig kunnen worden. Als het gaat om de kracht van het bloed. Is dat geen wonder? Je hoeft niet te wanhopen in 2005. We hebben een verschrikkelijke goddeloze tijd. En ik ben ook bang als ik mijn kinderen zie opvoeden, zie groot worden. Maar we hoeven niet te wanhopen aan het bloed. Dat reinigt van alle zonden. Want dat is genoeg. Er is genoeg bloed gevloeid. Genoeg. Maar het heeft nog een betekenis. Als God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Dat woordje kosmos dat in het Grieks gebruikt wordt. En dat vindt u ook in Johannes 3. Al zo lief had God de wereld. Dat betekent een geordend geheel. Wat wil dat dan zeggen? Niet dat God de hele wereld zalig maakt. Maar het wil zeggen dat wij altijd in groter verband zondigen. Altijd. De zonde dringt door in het huwelijk, in de relatie tot mijn naaste, in de gemeente, in het gezin, in de kerk. Dat is toch zo? Als een van onze jongens een rare woord zegt, dan nemen de kleintjes dat over. Ze weten het niet. Maar het is zonde. Het is schuld. Wij zondigen dus nooit voor onszelf. En zeker niet als vader en moeder. Want kijken onze kinderen met hun pintere oogjes naar hoe vader en moeder zijn. En wat ze doen. Nog niet eens zozeer wat ze zeggen, maar wat ze doen. Wat ze doen. Hebben uw kinderen u wel eens zien vluchten naar het kruis? Als een arme bedelaar. Hebben uw kinderen wel eens gezien dat u leeft van het wonder van de vergeving? Daar kijken ze naar. Dus wij zondigen altijd in een groter verband. Als ouders maar één keer naar de kerk gaan, gaan de kinderen ook geen twee keer. Dat is duidelijk. Als ouders geen ernst maken met het woord, dan maken de kinderen ook geen ernst met het woord. Dat is duidelijk. Nou, dat betekent ook, als God in Christus de wereld met zichzelf verzoent, dan ordent Hij weer alles. Dan komen er weer nieuwe verbanden, nieuwe verhoudingen, een nieuwe schepping. Het is nut dat één mens voor het volk sterven. Plaatsvervangend. En dan zegt Caiaphas erbij, niet alleen voor dat volk. Maar ook voor allen die verstrooid zijn. Niet alleen voor dat volk, maar ook voor de kinderen van God die verstrooid waren. Kijk, dan gaat het om de toepassing van dat bloed. Hoort u het? Er is genoeg bloed zodat de hele wereld zalig kan worden. Maar het wordt alleen toegepast aan de verstrooiden. Aan dat volk en aan die verstrooid waren. Het wordt alleen toegepast aan degenen die door een ware geloof vluchten tot Christus. Dat zijn de uitverkorenen. Daarvoor heeft de Heer Jezus zijn bloed gestort aan het kruis. Hij heeft geen één druppel te veel gestort. Hij heeft er niet één gestort voor een goddeloze die niet tot hem zou komen. Maar hij stortte zijn bloed voor al degenen die komen zouden tot Jezus. Die door het geloof zouden vluchten tot Jezus. Zouden vluchten tot het bloed. Daarvoor gaf hij zijn bloed. Hoort u het? En wat moet ik dan tegen mijn kind zeggen? Als mijn kind zegt ik heb een nieuw hart. Dan moet je vragen wie is de Heer Jezus? Houd jij van de Heer Jezus? En waarom houd jij van de Heer Jezus? En als dan dat kind vertelt dat het nu met al zijn zonden en schuld bij de Heere Jezus is gekomen, dan mag ik vrijuit zeggen, o mijn jongen, dan zijn je zonden inderdaad vergeven. Dan heeft de Heere Jezus ook voor jou geleden. Dan is hij ook voor jou gestorven. Ziet u het? Als ik mijn kind zie vluchten tot de Heere Jezus. En als die naam van Jezus dierbaar wordt in het hart van mijn kind. Dan mag ik hem zeggen, o mijn jongen, Christus stierf in de plaats van jou. Hij betaalde jouw zonde daar aan het kruis. Dan mogen we verkondigen, proclameren de vergeving van zonden door Jezus. Jezus alleen, door Jezus alleen, zo vergaderde de Zoon van God al degenen die verstrooid waren, door alle tijden en door alle plaatsen heen, de Koning tot één, dat doet Christus. Hij had het gezegd, en ik, wanneer ik eens zal verhoogd zijn aan het kruis, dan zal ik ze allen tot mij trekken. En of je kind dan 2 is, 20 of hij wordt 80, hij zal ze allen trekken tot het kruis. Daar gaat het om. En laat dan ouders, laten onze kinderen dan weten dat er een kruis gestaan heeft op deze vervloekte aarde. En dat Jezus stierf van het kruis voor zijn volk. En als ze dan vragen, papa, mama, behoor ik tot het volk? Zeg dan dat God het beloofd heeft dat allen die tot Jezus vluchten, vergeving van zonden hebben ontvangen. De Zoon van God, hij vergadert uit het ganse menselijke geslacht, die dus verstrooid zijn tot dat ene kruis. Hoe doet hij dat? Door zijn geest en woord, zegt de catechismus. Hoort u het? Door zijn geest en woord. Wat betekent dat? Wel, de geest opent de ogen voor het woord. En daarom worden wij geroepen om onze kinderen dat woord in te scherpen. De belofte van het evangelie, opdat ze zullen dromen van dat evangelie, opdat de geest alleen hun ogen ervoor zal openen. Wil de geest dat, jongens en meisjes? Wil de geest jullie ogen openen voor dat evangelie? Hij heeft het beloofd, toen je gedoopt werd. Toen zei de Heilige Geest dat hij jouw leidsman wil zijn. Zo leert Ledenboer het ons. Wat heb ik aan mijn doop? Het is een pleitgrond om te zuchten om de Geest. Heilige Geest, kom toch in mijn hart. Open toch mijn ogen, want ik ben gedoopt. U hebt het zelf beloofd, u hebt het zelf gezegd. Zou u het dan doen, o Heilige Geest? Zou u het zeggen en dan niet doen, o Heilige Geest? De Geest, die wil het woord openen, opdat zondaren verslagen zullen worden en zullen vluchten tot het kruis. Hij zal ze allen die verstrooid waren tot één vergaderen. Tot één vergaderen. Hoort u het? En die ene, dat is een Christus. En zijn gerechtigheid alleen. Dat is de kracht van zijn bloed. En de uitnemendheid van zijn gerechtigheid. Uit het ganse menselijke geslacht. Kijk, dat heeft niks met karakter te maken. Dat heeft niks met geslacht te maken. Dat heeft niks met inzicht, met verstand te maken. Uit dat hele menselijke geslacht zal er straks een schare zijn dat roemt in het Lam. En dat gebeurt hier. Alle kinderen van God zullen roemen, het is mijn nut dat één voor het volk gestorven is. Allen zullen roemen in die ene die de dood inging en mij heeft meegenomen. Door het geloof ben ik één met de Heere Jezus geworden. Zo vergaderde de Heere Jezus de verstrooiden over deze aarde. Hij haalt ze eruit. En wat is het kenmerk? U dan die gelooft, is Hij dierbaar, de Heere Jezus alleen. Kom, gemeente, wat dunkt u van de Christus? Wat zegt u vanmiddag van de Heere Jezus? Is Hij u dierbaar geworden, of niet? Als uw leven lang deze naam u niet zegt, dan zeg ik u vanmiddag, Jezus stierf niet voor u aan het kruis. Dan bent u nog in uw zonden en dan rust de toren van God nog op u. Dan hangt u boven een gapende afgrond, boven de hel, op maar één draadje doorgeknipt en u bent voor eeuwig verloren. Bindt die ernst uw kinderen op het hart. Maar als u vanmiddag zegt, o, de naam van Jezus, dan trilt mijn hart, dan trilt mijn ziel, want die heeft betaald, ook voor mij. Ik heb gelovig gevlucht tot het kruis, dan zeg ik u, uw zonden zijn u vergeven, uit het ganse menselijke geslacht. Hoort u erbij? Ja, dominee, dan moet je uitverkoren zijn. Nee. Hoort u daarbij? Heb u gevlucht tot Christus? Opdat u achteraf zult zien welke weg de Heere uit genade met u is gegaan. Al die verstrooiden ontmoeten elkaar bij die vloekpaal op Golgotha. Daar gaan ze zwervend over de vlakte van het verloren paradijs. Om een thuis te hebben in Christus. Om te schuilen in zijn wonden. Om geborgen te zijn achter zijn bloed. Ja, Caïphas, je hebt het goed gezegd, man. Het is nut dat er één sterft voor het hele volk. Er zal er geen eentje achterblijven. Dat is onze troost. De gegevenen van de Vader, die zullen komen. En die komen, die zullen geenszins uitgeworpen worden. Wie ze zijn, hoe vuil ze waren, hoe lang, hoe zwaar ze ook zijn wetten schonden. Ze zullen komen. Alle getuigen van de kracht, van het alles reinigende bloed, van de Heer Jezus Christus alleen. Het is nut, dat één mens stierf hij ook voor u. Amen. Wij zingen van Psalm 87, het derde en het vierde vers. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen uw Godstad voortgebracht. En het vierde, God zal ze zelf bevestigen en schragen. 87, 3 en 4. Eindigen wij met dankzegging. Heere, heb ootmoedig dank dat u niet alleen de mogelijkheid van zalig worden verwierf, maar dat u het ook daadwerkelijk doet. God zal ze zelf bevestigen. En daar gaat het om, dat wij uw getuigenis horen klinken in onze harten. Uit al degenen die verstrooid zijn uit de heidenen en uit de joden, zult u verzamelen tot het kruis. Niet één te veel en niet één te weinig. Het getal staat vast. Maar we hebben ook gehoord dat wij niet mogen werken met de uitverkiezing en lijdelijk mogen afwachten. Maar dat in de opvoeding het bevel van geloof en bekering centraal moet staan, als mede in de prediking van het woord. Lazarus, kom uit. En op dat machtswoord kwam de dode Lazarus uit. O Heere, geef dat deze ouders in de gehele opvoeding onafgebroken hun kinderen zullen wijzen op de gekruisigde. Ze staan hier al voor de zoveelste maal bij de doopvont. Wilt u geven, Heere, dat ze de ruimte mogen zien in het bloed van Christus. Er is verwachting, er is hoop bij u vandaan, ook voor ons nageslacht. Maar tegelijkertijd, Heere, het zal ook moeten gebeuren dat onze kinderen daadwerkelijk vluchten tot Christus, om ze dan dat blijde nieuws te mogen vertellen. Eén voor het volk. Zij het nut, Christus het kruis. Heere, dank voor het onderwijs wat u gaf. Geef dat we het in de binnenkamer voor u zullen neerleggen. Dat we heilig mogen worstelen met het gepredikte woord. Dat wij niet zo koud als een stuk steen, als Caïphas door het leven zullen gaan. Naakte waarheden, rechtzinnigheden en uiteindelijk met geen vinger het ooit te hebben aangeroerd. O God, bewaar ons voor onszelf. Wil uw eigen werk onder ons en onze kinderen verheerlijken. We bidden het u uit genade om Jezus wil. Amen. Psalm 102 vers 10. Dan wordt Gods trouw verheven en zijn dierbare gunst beschreven voor het dankbaar nageslacht. 102 vers 10. Verhef dan uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.